Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon. U bent verbonden met de Gressel-Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan en vanuit de Open Hof willen we u weer een voorleesuur aanbieden. De nachten zijn lang en de morgen komt aarzelend. Nelis is bedroefd, omdat alles wat zo mooi was, nu weg is. In het dorp wordt veel gepraat over Klaas, zijn vriend. En ook wel gespot, omdat die blinde immers ook een zot is. Maar hij zal hem trouw blijven. Als Klaas maar kwam, zou hij nu nooit meer komen? Nelis verlaat het huis en staat in de morgenschemering op het pad dat naar het beekje gaat. Het pad dat Klaas voor zijn blindheid ook al ging. Er kraakt een tak. Nelis juicht stilweg in zijn hart, omdat hij wat ziet komen. Daar komt Klaas over het pad. Gebogen, maar toch groot en geweldig. Hij merkt Nelis niet op, die daar staat en met ontzetting naar de starende ogen van zijn vriend kijkt. Hij hoort ook niet de zwakke schreeuw van de jongen. Hij gaat al tastende tegemoet, totdat dicht bij hem, dan opeens staat hij stil. Luistert gespannen en zegt: is hier iemand? Zijn ogen staren. Nelis schrikt daar geweldig van. Klaas, zegt hij, meer niet. Ben jij hier, Nelis? En heb je op mij gewacht? Ik hoopte, Klaas, dat je hier zou komen om net als vroeger naar de beek te gaan. Daarom ben ik hier en nu ben jij er al. Klaas tast naar de hand van Nelis en wanneer hij die omvat heeft, trekt hij hem naar zich toe en omarmt hem. Nelis, dat heeft God gedaan. Die paar simpele woorden zeggen alles. Klaas van der Wele is door God gevonden. Samen lopen ze het pad. Ze spreken niet. Dat moet verwerkt worden. Op de plek bij de beek zetten ze zich neer. Klaas zit daar een tijd onbeweeglijk. Zo stil als hij het reeds vroeger deed. Even woont er de smart weer in Klaas. Nelis siddert daarvan en wacht. De dag rijst omhoog. Nelis, je moet het boek eens halen. Wil je me daaruit wat voorlezen? De jongen staat op en met een: ben zo terug, Klaas, eilen de jonge benen heen. Met de grote Statenbijbel onder de arm keert hij terug en zet zich stil naast Klaas. Luister, zegt deze. Eens heb ik in dat boek gelezen waarvan ik nu geloof dat het Gods woord is. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijken is, zult gij op hem toepassen? Die woorden hebben mij niet meer verlaten. Wat ik daarmee aan moest, wist ik niet. Maar ze lieten mij niet meer los. Ik gevoelde het steeds meer, dat de pastoor het mis had en die godsdienst liet me zo leeg. Tot op een nacht, dat ik het klaar als de dag voor me zag. Ik miste God Dat deed me nu zo stil zijn. En ik bad meer dan ooit om hem te vinden. Maar alles te vergeefs. En toen is de tijd gekomen dat ik nijdig was op God, die me bidden liet zonder me te horen. Ik vergeleek God met een mens en met alles, behalve met God. Op de dag voor ik blind werd, gevoelde ik hoe ik een grote vijand van God was. En dat maakte me razend. Ik zocht me te verduwen en werkte bovenmenselijk hard, zodat allen er verbaasd van waren. Ikzelf wel het meest. Ik zocht God van mij af te werpen. Toen, die morgen, Nelis. Zijn stem stokte even. Dat ik ontdekte dat God mij de baas was. Mijn blindheid was zijn werk. Ik barstte van uit. Ik weet het. Ik joeg de pastoor weg. En daar in het bos heb ik jou in mijn boosheid gezien en gehoord. Ik zwoer God aan mijn godsdienst af. Het is stil. Slechts het zachte snikken van Klaas wordt gehoord. Maar Nelis, gaat hij dan verder, ik kon het wel zeggen, maar dat ging niet. Toen heeft God het behaagd mij mijn zondeschuld voor ogen te stellen. En daarover heb ik me bijna doodgeweend. O Nelis, toen zag ik dat God geen onrecht deed. De boosheid over mijn blindheid vloot van mij weg. En ik stond daar voor God in mijn schuld. Ik wist me niet meer te bergen. God maakte zich aan mij bekend als een rechtvaardig en goedertieren God. Mijn blindheid drukte mij niet meer, maar mijn zonden. Ik werd gewaar dat ik blind was in mijn hart. Ik zocht naar God, maar ik vond hem niet. Maar hij liet zich van mij vinden. Daar legde ik de wapens aan zijn voeten neer. Ik werd het daar zo eens met de wegen die God met mij hield en had op zijn doen met mij niets meer te zeggen. En daarnele sprak die grote God een woord in mijn hart, zo krachtig als een stem die ik nimmer zal kunnen vergeten. Ik weet het zo goed, alsof ik de woorden zelf gelezen heb. Maar nu wilde ik weten of ze ook in de Bijbel staan. Ik wilde me hier nog even in de eenzaamheid terugtrekken, omdat ik op deze plaats zoveel tegen God gestreden heb. En dan wilde ik naar jou toe gaan om te weten te komen of het werkelijk in de Bijbel staat. En zie nu eens, daar stond jij op mij te wachten. Daarom zei ik je, dat heeft God gedaan. Welke woorden zijn dat, Klaas? Vraagt Nelis. Eerbiedig heft de blinde het hoofd op, alsof hij verkeerde in de heilige tegenwoordigheid Gods, en zeg dan: en te dienzelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij vertroost mij. Weet jij dat te vinden, Nelis? Ik zal zoeken, Klaas, in de lange woordenlijsten. Dan zal ik het wel vinden, zegt Nelis. Hier, hier bij Toorn, maar eens even kijken. En Nelis zoekt totdat hij met een blijde uitroep zegt: ja, Klaas, daar staat het, in Jesaja 12, vers 1. Nelis zoekt het op en Nelis leest het gehele hoofdstuk. En Klaas weent van geluk. Bewogen zegt Klaas: Nelis, ik wil mijn hele leven, mijn gehele leven, blind voortgaan. Want al deze dingen heeft de Heere gedaan. O jongen, ik ben blij. Ik ben blij geworden met mijn blindheid. Dat begrijpt Nelis niet geheel. Maar toch wel iets ervan. Je bedoelt zeker, Klaas, dat God dat gebruikt heeft om zich aan jou te doen kennen en je de weg des levens te wijzen. Ja, zo is het. Maar dat is al met het lezen van Gods woord begonnen bij jou. En je moet het zelf ondervinden, Nelis, om te weten wat dat is. Het eens te zijn met God. Ik ben daarover het meeste blij. God doet het altijd goed en nooit verkeerd. En heb daarom maar nooit medelijden met mij, Nelis. Het is zo'n groot wonder dat een groot zondaar als ik ben, die zo lang tegen God streed, blind mag worden om ziende gemaakt te worden tot zaligheid. God heeft me uit een dubbele duisternis getrokken. Zie, Nelis, dat is het grootste wonder aan mij bewezen. Lees me maar veel voor uit Gods woord, wil je? We zijn vrienden, Klaas, en alles wat ik voor je kan doen, zal ik met Heeren hulp voor je doen, zegt Nelis ontroerd. Zo gaan die twee het pad weer af. En Nelis van Dort houdt de blinde bij de arm. Opeens staat Klaas met een ruk stil. Het wordt nu alles een wonder, Nelis. Nu heeft de Heere al gezorgd voor een vriend eer ik blind werd. Ja, Klaas. Maar dat is al begonnen toen God het oude heertje hier op het dorp deed wonen. Want door hem hoorde ik van God en wat er nodig is om God te leren vrezen. En van hem kreeg ik die mooie Bijbel. Wat is God groot en goed? Dat is alles wat Klaas hierop zegt. Ze stappen door, in gedachten verdiept. Bij de boerderij neemt Nelis afscheid en belooft Klaas dat hij de volgende dag tegen de avond hem weer gezelschap zal komen houden. Nelis torst de zware Bijbel mee naar huis. En van achter de vensters lachen de mensen. De ene zot steekt de andere aan. Als Klaas de deur van het huis is binnengegaan, staat op de weg nog zijn vader, die gramstorig dat jong van Dort nakijkt en boze plannen ontwerpt om aan die dwaasheid een einde te maken. Heer Oom had wel gelijk, en ik zal er naar handelen, zo waar als ik van der Reele heet. Het doorgebroken licht wordt bedreigd door zwarte wolken. Maar wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting van de Heere zijn God is, dat zal Klaas van der Welen ondervinden. Wee die hem aanraakt, wee, wee. Wang der goddelozen weg, keert hij om. De buurtgenoten gluren. Het is de moeite waard. Daar staat de glimmende auto van de notaris alweer voor de deur bij Van Dort. De gissingen worden daardoor vermeerderd. En het gepraat van veel groter omvang. Kijkt u eens, Van Dort. De notaris trekt rustig aan zijn sigaar. Ik heb een keurige familie op het oog, die het huisje zou willen huren. De vrouw moet verandering van lucht hebben op doktersadvies. De man werkt in de stad. Hij kan met de bus heen en weer. En door het huisje aan die mensen te verhuren, zou er een ideale oplossing gevonden zijn. Wat denk je daarvan, Van Dort? Ik heb geen bezwaren van mijn kant, notaris. Alleen wil ik er geen bijzondere onkosten van hebben. Nee, dat is niet nodig, Van Dort. Ik heb een huurcontract bij me, lees het even door. En deze zaak is dan bij akkoord afgehandeld. De notaris reikt Van Dort het stuk over. Akkoord, notaris, zegt Van Dort nadat hij het gelezen heeft. Hij neemt zijn pen en tekent. De notaris steekt het stuk bij zich. Wat denkt de notaris? Kan ik het huurgeld voor het gezin gebruiken? Of moet dat voor Nelis blijven staan? Dat kun je doen, zo je wilt, Van Dort. Hij tot zijn 21ste heb jij er zeggenschap over. En er is mijn inziens geen enkel bezwaar dat jij tot zolang er ook iets van profiteert. Een bewoond huis wordt bewaard voor verval. Maar het brengt ook wel zijn nodige onkosten met zich. Van Dort knikt. Nu, Van Dort, het beste. En met een maand komen de nieuwe bewoners erin. Maar voor die tijd zullen ze wel even om de sleutel komen, want er zal nog wel wat opgeknapt moeten worden. De notaris heft de hand op ten afscheid. Dag, notaris. De deur klapt dicht en niemand vermoedt dat dit ook Gods werk is, waardoor hij de zijnen antwoordt eer zij roepen. Er wordt weldra druk gearbeid in en om het huisje. En na een maand, wanneer de herfst ver over de helft is gekomen, betrekken de nieuwe bewoners het huisje van het oude heertje. Nelis let op het doen en laten van de nieuwe bewoners. Onbewust is hij er nog van dat dit huisje eigenlijk zijn eigendom is. Hij meent dat zijn vader het voor de familie van het heertje beheert. Dat huisje heeft zoveel herinneringen voor hem, dat het hem alles waard is dat het goed bewoond wordt. Daarom let hij scherp op, alsof hij nog verplicht is aan het oude heertje dat te doen. Het doet hem goed te zien dat de bruidssluier, die over het dak groeit, niet te veel gekortwiekt wordt en de tuin blijft voor wat ze is. Alleen heeft de man met zijn jongen de paden van randen voorzien. Die paden zijn nu goed te onderscheiden en slingeren grillig door de tuin, net alsof een kind zijn spoorrails daar zo heeft neergelegd. En zo is dat huisje met de tuin als een eilandje van vrede in de ogen van Nelis. De zachte herfstzon bleekt op neerdwarrelende bladeren. De herfst wijkt voor de winter. Het ene komt en het andere gaat. Zo wil God het. Mist en regen maken de wereld grauw en triestig. Soms komt een stormvlaag over de huizen wrevelen. Soms breekt de hemel even open en gluurt de verbleekte zon langs een zwarte regenwolk. De winter komt en de gure wind is zijn heraut. Hij rukt aan de ramen, hij raast door de bomen van het bos. Zo wil God het. En in die storm en regen, in dat bleke zonnelicht, bewijst Nelis zijn trouw door Klaas te halen. En op zijn kamertje leest hij hem voor uit Gods woord. En dan mogen de stormen zich aftekenen op dat blinde, starende gezicht, dat toch gespannen luistert naar Gods stem en telkens weer schijnt in die beide harten het licht van Gods geest. Dan is het wanneer tegen de avond na een donkere dag de horizon nog even openbreekt en Gods gouden zonnestralen uitbarsten. Dan zingen die twee in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen, en breekt het licht door. Zwijg! De vuist van boer van der Welen davert op de tafel. Hij is gewaarschuwd en ik duld de omgang met dat ketterse jong en gebroed niet langer. Heb je het begrepen? Vrouw van der Welen tracht haar man te kalmeren. Ze weet dat hij gelijk heeft. Maar zij is moeder. Hij is blind en dat lijkt me al erg genoeg, zegt ze als tot haar verweer. Je weet wat de pastoor gezegd heeft, vrouw. Zijn gezicht drukt beslistheid uit, die geen tegenstand duldt. Ze knikt. Daarom moet Klaas breken met zijn ketterse gedachten en met die snotneus van Van Dort. Hij gaat eruit, zo blind als hij is. En nog eenmaal dreunt de vuist op tafel. De vazen boven op de kast, van de geërfde kast rinkelen zacht, alsof ze hun instemming betonen. Het is nog nooit gehoord in onze familie, gaat de boer door, dat één uit ons geslacht de heiligen versmaadde en zo goddeloos onverschillig was omtrent het allerheiligste, die aap. Hij biecht niet, gaat niet ter commune in de kerk, zie je hem nooit meer. Het kruisteken veracht hij, kortom, hij leeft als een heiden, dat zeg ik je. Maar waar moet hij dan heen, klaagt de boerin. Waarheen? De boer staat in een volle lengte voor zijn vrouw. Waarheen? Met een uitgestrekte arm zegt hij, daarheen, waar de zulken allen terechtkomen, in de armen van de duivel. Je hebt toch wel gehoord wat de pastoor gezegd heeft? Een siddering trekt door de vrouw. Klaas is toch ook een mens, man? De tegenspraak prikkelt de boer tot scherp verzet. Een mens? Een duivel is hij, dat zeg ik je, die zo tegen God aan de heilige moederkerk durft te strijden. En zijn voet stampt op de vloer. Zichtbaar vermoeid, zakt de boer terug in zijn stoel. Er volgt een zwijgen dat benauwender wordt naarmate de minuten verstrijken. En de klok tikt en slaat licht zijn 10 slagen, die deze stilte meer dan ooit doen opvallen. 10 uur. Er is gestommel aan de deur. Klaas, de blinde zoon, blijft staan. De stilte valt hem op. Zijn scherp gehoor zegt hem echter dat die stilte niet gewoon is. Goedenavond, zegt hij dan, als om te peilen hoe het ermee staat. Dag, Klaas, zegt de stem van zijn moeder. Is vader er niet? Vraagt hij. Wis en zeker is je vader er, dreunt het. Wis en zeker, stuk verdriet. Je ouders drijf je naar het graf met je vrome kunsten. De duivel ben je in eigen persoon als jij. En weer dreunt de vuist op tafel. Mij hier, nu, op dit ogenblik, niet beloofd dat je terug zult keren tot de kerk. Dan heb je afgedaan mijn zoon te heten. Begrijp je dat? Ontsteld staat Klaas bij de deur. Zwaar leunt hij op de stok. Het lijkt of zijn gedachten stilstaan. Opeens grijpt een wilde angst hem aan. Hij weet veel te goed wat dat betekent. Achter deze bittere woorden van zijn vader hoort hij de dreunende stem van de pastoor. Onverbiddelijk. De stok ontvalt hem en de grote kerel steekt zijn handen uit en wankelt als een dronkige man zijn vader tegemoet. Vader! En in die woorden verbergt zich een wereld van smart. Uitgeworpen, verstoten, ruw stoot de boer hem van zich af. Klaas wankelt en grijpt om zich heen aan de gladde deuren van de kast vast, maar hij vindt geen steun. Een vaas klettert naar beneden. De scherven worden vertrapt. Terwijl de boerin haar blinde zoon in de armen opvangt. Vader, lispelen nog zacht verstaanbaar de lippen die bleek weggetrokken zijn. Buig dan de harde kop. Nog eenmaal, buig dan de harde kop. En donder de stem van de boer hem tegen. Toe, Klaas, zeg het maar. Moeders handen strijken zacht over zijn hoofd. Toe, Klaas, om mij. Met zijn hoofd tegen haar borst snikt Klaas van der Weelet uit. Terwijl een traag, maar beslist. Het kan niet. Van zijn lippen komt. Als van een angel gestoken springt de razende vader naar voren. Eruit, eruit, ik zeg het eruit. En de boer grijpt zijn zoon in de borst en zoekt hem met de andere hand naar de deurknop. Met één slinger zal hij hem in de donkere nacht werpen. De boer gelijkt een razend geworden dier en brult als een bezetene, rood van drift, met gezwollen ogen. Maar dan, als hij een vernieuwde aanval doet, duwt de boerin zich tussen hem en Klaas in, met een beslist, terug, terug, zeg ik je, en terug, staat zij voor hem. De boer staat perplex. De ogen van zijn vrouw vlammen als een dier die van jongen te dicht wordt benaderd en gereed staat om hem te verscheuren. Een forse duw in de borst van de boer en deze zinkt terug in zijn rieten leunstoel. Als een die zichzelf meester is geworden en weet wat ze wilt, zet deze vrouw haar zoon op een stoel. En met een beheerste stem zegt ze, wil je koffie, Klaas? En tegelijkertijd schenkt ze in. Er heerst een doodse stilte in het vertrek. Alleen onderbroken door het zachte tikken van de klok. En een droge snik van Klaas, die in elkaar gedoken op zijn stoel zit te staren. Van der Welen staat op. Hij recht zich vastberaden naar de deur. Dan keert hij zich om en met een droge stem zegt hij: Klaas, met 8 dagen moet je dit huis verlaten hebben. Tenzij je terugkeert van je dwaling. Dat ik dit nu doe, doe ik om je moeder. Niet om jou. Ik heb jou voor het laatst bij je naam genoemd. Begrepen? Jij bent mijn zoon niet meer. En hij rukt de deur open en gaat naar buiten. In de kamer blijft het stil. En moeder weent. En in diezelfde nacht klaagt een zoon zijn leed uit voor Gods aangezicht. En hij ligt in gebogen aan de troon der genade. Het is voor hem een donkere nacht. Maar dan opeens klinkt van die troon het antwoord. En zo, wie zal hebben verlaten, huizen of broeders of zusters of vader of moeder, of vrouw of kinderen of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Hier krijgt de wenende Klaas een antwoord, waardoor hij wordt getroost, meer dan een moeder troost. Daarmee breekt het licht door van een nieuwe morgen. En de Heere houdt woord, zijn woord. Klaas van der Welen zal 100-voudig ontvangen, veilig in 's Heeren hoede. Juffrouw Damen is niet sterk, maar sinds zij met haar man en kinderen in het dorp woont, gevoelt zij zich steeds beter. Bij scheppen wordt de frisse lucht me hier toegeworpen, zegt ze, als men er haar naar vraagt. En daardoor is zij dankbaar. Meneer Damen is boekhouder op een groot kantoor in de stad. En iedere morgen zien de dorpsbewoners hem staan met zijn beide kinderen aan de bushalte voor het gemeentehuis. Om 8 uur vertrekken zij. En om 6 uur keert de heer Damen regelmatig terug. Frans is 18 en heeft een plaats als bediende in een grote handelszaak. Toogje, de 20-jarige dochter, is onderwijzeres op een school voor geestelijk gestoorde kinderen en komt met de bus van 4 uur huiswaarts, waarna zij haar moeder nog bij de huishouding helpt. Frans komt zeer onregelmatig thuis, al naar het met zijn werk uitkomt. Het is een gelukkig gezin, waarin Gods woord het rechtsnoer van het leven is. Juffrouw Damen is geen vreemdelinge van de genade, die de Heere in de harten van zijn volk verheerlijkt. Ze weet dat de Heere haar reeds in haar jonge vroege jeugd te sterk werd. Maar zij mag ook weten dat Christus haar borg en zaligmaker en God haar vader is door hem. En dat is niet alleen een besproken geloof, maar dat komt ook openbaar in haar dagelijks leven. Ze is een christen, arm in zichzelf. Ze heeft de Heere nodig, in afhankelijkheid van hem, al de dag. En aan de zulken laat de Heere zich niet onbetuigd. Daarom is er in 's avonds, maar ook zondags, veelal bezoek van hen die de Heere vrezen. In de dorpskerk staat een predikant, die een vijand is van God aan zijn volk en een verderfelijke leer verkondigt. Nee, bij hen kan juffrouw Damen het niet uithouden. Het gezin zoekt het zondags bij de oude vaderen, waarvan kostelijke werken in de ruim voorziene boekenkast staan. Er gaat geen zondag voorbij dat niet enkelen van 's Heeren kinderen bij hen zijn. Zaterdags zien de dorpelingen hen komen en 's maandags gaan ze weer heen. De psalmen klinken op en Frans en Tootje begeleiden het gezang op het orgel. De dorpelingen fluisteren al spoedig dat het wel eenzelfde soort mensen blijkt te zijn als het oude heertje. En nimmer ondervindt het gezin enige last van hen. Nelis heeft al meer dan eens lust gevoeld daarbij te zijn. En achter de haag, die de tuin van de weg scheidt, staat hij te luisteren naar het zingen. En zacht neuriet hij mee. Het is hem wonderlijk te moede dat vanuit dat huisje hem de zo welbekende klanken tegenkomen. Vrees weerhoudt hem om zich bij de familie Damen te melden. En zo blijft het bij een verlangen. Maar de Heere heeft wegen die bij de mensen niet geweten worden. Zijn doen is wonderlijk. Heb je wat, vrouw? Juffrouw Damen glimlacht en terwijl ze haar man een kopje thee schenkt, zegt ze: ik loop al nu 14 dagen met de woorden in mijn hart en vergeet de herbergzaamheid niet, want velen hebben onwetende engelen geherbergd. Ik geloof toch niet dat u daarin tekortschiet, moeder, zegt Frans, terwijl hij zijn schalkse ogen haar aanzien. Och, het is alles te kort, jongen, zegt ze, maar dit is wel iets bijzonders. Hij blijft steeds bij me en met kracht. Als het van de Heere is, zal het wel blijken, zegt vader. Het is vrijdagavond. De zaterdag die daarop volgt, is zij daar ook steeds mee bezig. Ze zoekt bij zichzelf of er iets is dat niet recht ligt voor de Heere, maar kan niets bijzonders vinden. Zo breekt de dag des Heeren aan. En 2 vrienden brengen ook deze dag bij hen door. Het is middag. En het gesprek wil niet vlotten. Juffrouw Damen verzoekt Frans een psalm voor te spelen op het orgel. En weldra klinkt het door haar opgegeven vers. 'Tis de Heer, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hogen ziet wie op zijn bijstand wacht. En aan elk die hem verbijt, trouwe houdt in eeuwigheid. En juist als het vers uitgezongen is, zijn daar weer met kracht die woorden in haar hart. Ze krijgt er een kleur van en zoekt even weg te komen. Als Toontje opeens zegt: wat moet die man daar op de weg? Alle ogen zijn daarheen gerecht. Ja, daar staat nog een jonge man. En een stok in de hand. En in die andere hand draagt hij een klein koffertje. Zijn ogen zijn strak op het huis gerecht. Hij komt niet naderbij, maar blijft staan alsof hij op die plaats wordt vastgehouden. Hij luistert zeker naar het zingen, zegt meneer Damen. Nee, man, ik geloof zeker dat die man hier moet zijn, zegt juffrouw Damen. Diezelfde woorden kwamen weer met kracht voor. Dat betekent toch wat, denken allen. Dan zal hij wel verder komen, veronderstelt Frans. Maar de man blijft staan en staat recht voor zich uit, naar het huisje. Frans, zegt juffrouw Damen, ga jij eens vragen of hij hier moet zijn of wat zoekt. Frans gaat naar buiten. Wat wil die man? God zal het antwoord geven. Late herfstwind neemt de klokkentonen op haar vleugelen mee. Ver weg over de velden. Weer deunt de pastoor in het kloosterkerkje zijn eentonige litanie. En weer zingen lichte nonnenstammen door de hoge gewelven. Het besluit staat bij boer van der Welen vast. Hij kent geen pardon. Die kop van Klaas moet buigen of hij gaat het huis uit. Heer Oom heeft goedkeurend geknikt en hem zijn zegen gegeven om zijn vastberadenheid. De kerk is meer waard dan 20 van zulke zonen, van der Welen, heeft hij gezegd. Moeder van der Welen is in een week tijd grijs geworden. En die morgen heeft ze een klein koffertje voor haar jongen gepakt. Van alles heeft haar zorgzame hand daarin gelegd. En een paar goed belegde boterhammen daarbovenop. Ze wist niet dat God reeds een plaats voor haar jongen gereed had. Slapeloos zijn de nachten geweest. Van de vader, van de moeder en ook van de zoons, Rinus zijn broer, heeft hem sinds lange tijd geen blik en geen woord meer gegund. In een gekkenhuis, daar hoort hij, heeft hij tegen zijn vader gezegd. Klaas van der Welen is het eens met de wegen des Heren. Alle opstand is verbroken. Maar hij weet geen weg om verder te gaan. Zijn vragen is steeds maar, Heere, waarheen? En die gangse week is hij op zijn kamertje gebleven, waar zijn moeder hem het eten bracht en hem 's avonds toedekte alsof hij nog een kleine jongen was. Haar aandrang om toe te geven waren als giftige pijlen in zijn hart. En telkens riep dat gescheurde hart, Moeder, ik kan niet! Hoe trachtte hij zijn moeder het alles uiteen te zetten? Hoe vermaande hij haar toch om het ene nodige te verkrijgen? Hoe bad hij voor zijn ouders en voor zijn broer of God hem toch de ogen wilde openen? De dagen en nachten gingen voorbij en smeken en karmen aan Gods genadetroon. En telkens weer vertroostte hem de Heere. Op een keer kwamen hem deze woorden met kracht in zijn hart. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dan was Klaas weer bemoedigd. Dan was het weer. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Hij kon niet weten of dat alles in de Bijbel stond, maar hij twijfelde er niet aan. Het was de stem des Heren. Op deze morgen is hij echter weer in diepe neerslachtigheid verzonken. Zijn vader is op zijn kamer gekomen en zijn verwoede stem heeft gebulderd. Als je hier vanavond nog bent, dan trap ik je eruit. Versta je? Klaas heeft daarop gezwegen. Toen heeft van der Welen de deur met een harde slag achter zich dichtgeworpen. Klaas heeft de knieën gebogen en de blinde zoon schreit zijn nood aan de Heere. Die middag, nadat hij gegeten heeft, spreekt Gods stem klaar en duidelijk. Sta op, laat ons van hier gaan. Het is hem alsof hij bij de hand wordt genomen en hij als het ware gedwongen wordt op te reizen en heen te gaan. Dan wordt het Klaas duidelijk De Heere wil dat hij nu het ouderlijk huis verlaat. Als zijn moeder boven op zijn kamer komt, kust hij haar hartelijk en zegt: Moeder, ik ga heen. Het is nu des Heeren tijd. Hij gaat met mij. Dan omarmt moeder hem zo teder, alsof ze hem nooit weer los zal laten. Zijn vader slaapt. Moeder groet vader en Rinus van mij en zegt hen dat ik hun geen kwaad wens, maar zoek de Heere en leeft. Het is Klaas van der Welen alsof een scherm wordt neergelaten tussen zijn ouderlijk huis en hemzelf. Alle banden worden losgemaakt en het geëikt hem licht toe achter de Heere aan te gaan. Een onbekende toekomst tegemoet. Met zijn stok in de hand en het koffertje door zijn moeder hem in de handen gedrukt, verlaat Klaas van der Welen het erf zijner vaderen. Hij tast naar het hek. Als het hek achter hem dicht slaat, klinkt daar een stem, alsof iemand naast hem loopt. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dan begint het te zingen in het hart van Klaas. En het gelijkt wel of de vogels hem begeleiden met hun gezang. En of de herfstwind de akkoorden tokkelen ter ere van hem aan wiens hand hij gaat. Hij stapt voort alsof die lichtloze ogen de weg zien. Hoog over de toppen der bomen tingelt het kloosterklokje, alsof het ook meezingt in dat grote koor dat Klaas van der Welen uitgeleide doet. Zo loopt hij op zondagmiddag tussen de velden door en komt op de weg die langs het huisje van de dames gaat. Nu is het opeens alsof hij niet meer verder moet en kan en moet blijven staan. Het is alsof Gods handen hem tegenhouden en zijn voeten niet verder kunnen gaan. Stil blijft Klaas staan, met een blij gemoed, gerust in de Heere. Zal God, die de Schelfzee kliefde en een pad maakte waar geen pad was, zijn weg niet banen? Zo staat Klaas daar, te wachten op Gods daden. Meneer, zoekt u iets? Een vriendelijke stem spreekt hem aan. Waar ben ik hier? Ik ben blind en ik wil graag weten waar ik ben. U bent hier bij damen. Ik hoorde hier psalmgezang en vermoed dat ik hier moet zijn. Hoe heet u, zei u? Damen. Nog staat de blinde stil op de weg. Komt u maar mee. Moeder stuurt mij om u te halen. Ineens steekt daar een arm door de zijne en leidt Klaas hem naar huis. De deur staat reeds open en juffrouw Damen zegt: Komt u binnen, ik weet dat u hier moet zijn. Ik ook, juffrouw, antwoordt Klaas, want ik ben hier aan de hand des Heren gekomen. Dan weent Klaas van der Welen, zolang tot hij niet meer wenen kan. Als hij verteld heeft wat God deed aan hem en voor hem. Dan zegt Damen, terwijl hij zijn hand grijpt: Klaas, dan is hier voortaan je thuis op aarde, zolang dit nodig is. En dan zingt het in die kamer. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Gij zijt die God die doren, wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Nog diezelfde avond wordt Nelis gehaald. En wonderlijk is het die ogen te moede. Als hij de bekende deur weer open en binnen gaat. Klaas, zegt hij, en zijn stem trilt van ontroering. Klaas, dat heeft alles God gedaan. Het is alles een wonder. Klaas van der Welen is thuisgebracht. Aan des Heren hangt. Dank u wel voor uw aandacht. Volgende week hopen we de twee laatste hoofdstukken van dit boekje voor u te lezen.